Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van De Telegraaf, met Michiel Kooijman.
Welkom bij het Telegraafkwartier van donderdag 18 april, met vandaag: de Tweede Kamer wil buitenlandse adoptie aan banden leggen en online gokaanbieders moeten hun klanten tonnen terugbetalen. Vandaag zijn aangeschoven verslaggevers Koen van Eijk en Marcia de Jong. Een gevoelig onderwerp, het aan banden leggen van buitenlandse adoptie. Nou, dat is een onderwerp dat momenteel opspeelt in de Tweede Kamer. Hoogste tijd om daar dieper op in te duiken. Koen van Eijk, verslaggever, welkom. Hoe zit dat nu? Kan je momenteel zomaar een kind uit het buitenland adopteren? Of zijn er al heel veel regels aan
verbonden? Ja, nou, zomaar, dat kan niet.
Nee.
Je wordt wel gescreend en er worden heel veel controles op uitgevoerd. En dat heeft ook wel een reden, want een aantal jaar geleden heeft het kabinet besloten om acuut te stoppen met het adopteren van kinderen uit het buitenland.
Ja, van de een op andere dag werd de stekker eruit getrokken.
Ja, wat ze dus interlandelijke adoptie noemen. Ja, want er was een rapport verschenen van de commissie Joustra. En daar bleek dus uit dat er een heleboel misging. Sommige kinderen kwamen illegaal naar Nederland. Er was ook in het land van herkomst vaak met de gegevens van die kinderen gefraudeerd. Dus dan werd er gezegd dat ze in een kinderthuis zaten. Maar dat was niet zo. Geld verdienen was dan de reden om die kinderen dan deze kant op te sturen.
Eigenlijk een soort kinderhandel.
Ja, ja. Toen heeft het kabinet besloten ermee te stoppen. Uiteindelijk een jaar later weer kon het weer onder strenge voorwaarden. Met veel controle erop. Uit een beperkt aantal landen. Die heb ik even opgeschreven. Die kan ik ook wel even opnoemen als je wil.
Ja.
Filipijnen, Hongarije, Lesotho. Dat ligt bij Zuid-Afrika. Zuid-Afrika zelf, Taiwan en Thailand. Dat zijn nog de enige landen waar je kinderen...
Oh, dat is een vrij specifiek klein aantal landen.
Ja, en de landen waaruit kinderen dus kwamen. Waarvan ze denken, ja, dat kunnen we niet hebben. Daar hebben we niet genoeg zicht op. Die zijn... Ja.
Zoals landen als Sri Lanka, Colombia, Ethiopië. Ja.
Ja. Ja. Dat kan niet meer. En nu heeft de Tweede Kamer gezegd, wij willen er helemaal vanaf.
Dat het überhaupt niet meer kan.
Dat het helemaal niet meer kan. We gaan het afbouwen.
Ja, nog heel even over die landen waar je dus nu geen kinderen meer vanuit kan adopteren. Voor heel veel kinderen die geadopteerd zijn, ook al is het misschien met een verkeerde intentie en er gaat er geld in om wat misschien niet moet. Voor die kinderen is natuurlijk wel een betere toekomst in Nederland weggelegd dan dat ze waarschijnlijk in het land van herkomst hadden. Is het dan niet een klein beetje het kind met het badwater weggooien op het moment dat je die hele stekker er zo van de een op andere dag uittrekt?
Nou ja, ik heb gesproken met een vereniging van kinderen die zijn interlandelijk zijn geadopteerd.
Mm-hmm.
En de voorzitter daarvan is zelf ook geadopteerd. Die komt uit Bangladesh. En die zegt, ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben geadopteerd toen ik heel klein was. Dus ik was nog een baby. En ik heb mij daarom ook goed kunnen hechten aan mijn adoptieouders. Ze zegt wel, ik moest een half jaar wachten. Want er was een staatsgreep of iets ergens gaande. Waardoor ze met 15 maanden naar Nederland kon. Ze zegt, dat 1,5 jaar heeft dus wel nog net even gezorgd voor dat ik me iets minder kon hechten aan mijn nieuwe ouders. Dan anders gebeurd zou zijn. Met andere woorden, hoe vroeger, hoe beter. En zij is opgegroeid in een heel warm nest en ziet alleen maar voordelen. Ze zegt, ik ben wel eens in Bangladesh geweest. En, nou, ik ben blij dat ik ben opgegroeid in Nederland. Maar er zijn ook zeker andere geluiden.
Ja, die heb jij ook gesproken.
Ja.
Wat voor verhalen hoor je dan?
Nou ja, ik heb gesproken met een vrouw die behoorde bij de eerste generatie geadopteerde kinderen uit het buitenland. Dat waren kinderen die toen uit Korea kwamen. Zuid-Korea. Zuid-Korea was in de jaren 70 een heel arm land. En zij kwam ook uit Korea, maar zij was al 5. Dus ja, zij voelde zich een absolute vreemde hier.
Omdat ze op een relatief late leeftijd werd geadopteerd?
Ja, ze was al een volwaardig, echt een kind.
Ja.
Ze had moeite met de taal, met het eten. Ze werd ook op school uitgelachen omdat ze een Aziatisch uiterlijk had. Want in die tijd had je natuurlijk nog niet zoveel buitenlandse kinderen. Ja, de moeder had die bleek allemaal psychiatrische problemen te hebben. Die zag haar vooral als een leuk om even mee te... Daar kan ik ook...
Haar adoptiemoeder?
Adoptiemoeder. Ja, van dat kan ik laten zien aan de buren. Hè, hoe goed ik ben en wat voor kijkers, wat voor een bijzonder kind ik heb. Dus ja, dan kun je je vraagtekens bijstellen of dat voor haar goed is geweest. Zij had liever gewild dat zij in Korea was bij de familie daar ter plekke was ondergebracht. Wat ze later ook gehoord had. Hè, dat die haar oom en tante best van plan waren haar... in het gezin op te nemen. Dat ze later van een nichtje gehoord toen ze naar het land bezocht had. Dus ja, dat zijn wel hele tragische...
Ja, hele pijnlijke praktijken.
Echt heel naar. Zij heeft er gewoon een hele leven en tot op de dag van vandaag last van. Dus als dat niet goed gaat, dus als je er niet goed over nadenkt, dus als je zo'n kind te laat haalt of hé, dat gezin waar ze dan in terechtkomen, zoals bijvoorbeeld in dit geval met een moeder met psychiatrische problemen, ja, daar moet wel goed over nagedacht worden. Je moet wel zeker weten dat zo'n kind in een goed gezin terechtkomt natuurlijk.
Ja.
En er zijn natuurlijk een heleboel kinderen die in goede gezinnen terechtkomen. Maar ja, er zijn ook kinderen die gewoon echt in een fout gezin terechtkomen. Sprak ook iemand die ook uiteindelijk door adoptievader seksueel misbruikt is. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal schrijnende gevallen.
Ja, dat zijn helaas geen dingen die je niet van tevoren eruit kan filteren natuurlijk.
Nee, je kunt natuurlijk niet alles eruit filteren. Nee, maar de controle en de voorwaarden, die moeten, daar schorten het echt aan. En dat moet wel goed zijn natuurlijk.
Ja, er is dus jarenlang geen toezicht geweest. Zowel bij de selectie van de kinderen als ook hier in Nederland bij die adoptieouders. Is die gewoon ondermaats geweest, die controle en toezicht?
Nou ja, dat rapport Jouwstra zegt van wel. En er zijn nu ook een aantal kinderen die ook de staat aanklagen. Wegens het falen bij het toezicht.
Nalatigheid eigenlijk.
Ja, en die zaak dient in de zomer.
Ja, nou, enige tijd geleden is dus de stekker getrokken uit die landen die we zojuist noemden. Er zijn een aantal landen overgebleven. Ja. Maar ook daarvan wordt dan nu gezegd, daar wil de Tweede Kamer vanaf.
Afbouwen.
Ja, waarom?
Om diezelfde reden, de perverse prikkel noemen ze dat. Hè? Dus de mogelijkheid om geld te verdienen, kinderhandel. Dat is de belangrijkste reden.
Ja, terwijl in eerste instantie werd gedacht dat bij deze landen de toezicht nog wel zodanig was dat je veilig kon adopteren. Maar dat blijkt dus in praktijk toch niet zo te zijn.
Ja, daar heb ik geen onderzoek over gelezen. Maar blijkbaar spelen die zorgen vooral bij de SP die motie ingediend heeft.
SP heeft dan de motie ingediend. Gaat dit plan ook een meerderheid halen in de Tweede Kamer?
Dat heeft het toch gehaald.
Dat heeft het toch gehaald. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat zodra dat in werking treedt, er niemand meer geadopteerd kan worden vanuit het buitenland.
Nou ja, een motie is natuurlijk niet een besluit. Een motie is een opdracht aan het kabinet. Nou, het kabinet is demissionair. Dus je kunt verwachten dat dit demissionaire kabinet dat doorschuift naar het nieuwe kabinet. Ja, en dan moet het heel gek lopen. Willen ze dat niet dan ook omzetten in een besluit? Want in principe mag het kabinet een motie naar zich neerleggen. Maar het gebeurt zelden. En dan moet je ook wel hele goede argumenten hebben. Dus ik denk dat het er wel van gaat komen inderdaad. Ja. Dat denk ik wel. Zeer waarschijnlijk wel. En dan wordt het afbouwen. Hè? Dus de mensen die nog in de procedure zitten, die kunnen dat allemaal nog afmaken. Dus een soort uitsterfconstructie.
Ja, een soort uitsterfconstructie. Ja. Jij hebt natuurlijk mensen gesproken die aan de ene kant dus heel tevreden zijn met het feit dat ze geadopteerd zijn. Ja. Aan de andere kant mensen die dus helemaal niet tevreden zijn met de adoptie. Wat is jouw eigen gevoel daarbij?
Ik kan voor beide kanten wel wat voelen. Want het is wat hoor, om als kind weggehaald te worden. Ik denk dat dat wel lange tijd onderschat is. Wat dat met een kind kan doen. En ook met de hechting. Want de hechting is voor kinderen in een bepaalde leeftijd wel. Als je goed gehecht bent, heb je de rest van je leven. Ja, ben je een heel ander mens dan als je dat niet bent. Het is gewoon heel heftig. Dus er kunnen best hele grote problemen ontstaan. Met kinderen die uit hun leefomgeving worden weggetrokken. Voorbeelden daarvan heb ik gesproken.
Ja.
Mensen die zich niet thuis voelen in Nederland. En die dan naar het land van herkomst gaan. Hopen daar hun familie te vinden. En misschien ook vinden. Maar daar zich daar ook weer niet thuis voelen. Dus die zich eigenlijk overal een beetje verweest voelen.
Ja.
Maar ja, er zijn ook kinderen die het heel goed doen. En die vereniging van geadopteerde kinderen, die zeggen ook, ja, er zijn ook kinderen die dan hun hele leven in een tehuis moeten blijven zitten. In zo'n land als Zuid-Afrika of zo. Ja, weet je.
Dat is ook niet heel prettig.
Die kinderen zijn ook gewoon klaar, weet je wel.
Ja.
Dat is ook niks.
Dat is echt een duivels dilemma eigenlijk.
Het is gewoon een heel moeilijk dilemma. Ja. En ik zou niet heel graag op de stoel willen zitten van de minister die daar een besluit over moet nemen. Het is gewoon heel ingewikkeld.
Ja, nou, zoals we bij de intro al zeiden. Het is sowieso een gevoelig onderwerp.
Heel gevoelig
met lastige dilemma's, want ja, zoals besproken. Nou, in ieder geval, dankjewel voor je toelichting voor nu. Koen van Eyck.
Oké. Okay.
€187.000. Dat is het bedrag dat een online gokbedrijf moet terugbetalen aan een van zijn gokkers. Zo heeft in ieder geval de rechtbank in Overijssel besloten. En die uitspraak, nou, die kan wel eens verstrekkende gevolgen hebben. Verslaggever Marcia de Jong, heb je zelf wel eens online een gokje gewaagd?
Nou, ik heb natuurlijk wel eens gekeken, maar laat ik het zo stellen. Ik denk dat ik ook best wel verslavingsgevoelig ervoor zou zijn. Dus nee, ik heb daarvan afgezien.
Ja, ik heb het zelf ook nooit gedaan hoor. Dus ik weet helemaal niet hoe dat in zijn werk gaat. Maar even een stukje historie, geschiedenis. Online gokken, dat is momenteel toegestaan. Je wordt plat gegooid met alle reclames die je daarvoor over voorbij ziet komen. Maar nog niet zo lang geleden was dat helemaal niet toegestaan. Sinds wanneer is het niet meer verboden?
De wetgeving heeft het mogelijk gemaakt om vanaf of 3 jaar geleden, dus 1 april 2021, om vergunningen uit te geven aan gokbedrijven. zolang als het internet er is, dus zeg maar vanaf halverwege de jaren 90, wordt er al online gegokt. Dus ja, die geschiedenis die is eigenlijk net zo oud als het internet.
Hartstikke populair dus eigenlijk. Maar nu is het zo dus dat de rechtbank in Overijssel heeft besloten dat een van die gokkers 187.000 euro terugkrijgt. En dat gaat dan over de periode van voordat het gelegaliseerd werd.
Ja, de rechtbank Overijssel heeft eigenlijk twee uitspraken gedaan. Ja. Eén persoon die krijgt inderdaad die 187.000 terug. Dat is van de periode 2018-2019. Was bij Bwin, zette die geld in. En PokerStars moet zelfs, dat is eigenlijk in dollars, maar omgerekend ongeveer 213.000 teruggeven aan een persoon. En die heeft tussen, 2006 en 2021. Dus zeg maar echt voor die periode, een heel lang tijdsbestek, heeft hij dat bedrag weggegokt.
Ja, ja, een serieus groot bedrag.
Nou, hè.
Wat is de reden dat de rechtbank dit besloten heeft?
Nou, het is wel grappig, want je hoort dan een advocaat eigenlijk zeggen dat casino's zorgplicht hebben. Hè? Uh-huh. En dat die mensen hebben zoveel geld vergokt. Dus dat eigenlijk die casino's helemaal niet weten of die mensen bankroet zijn gegaan. Dat ze misschien hun huis hebben moeten verkopen. Dat ze dus echt daar hele grote financiële tegenslagen door hebben gehad. Maar dat was niet de reden voor de rechtbank om het zeg maar toe te wijzen.
De zorgplicht had er niks mee te maken?
Zorgplicht had er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het was heel simpel het feit dat er geen vergunningen waren om op de Nederlandse markt klanten te werven. En dus was er geen overeenkomst tussen de klant en het casino mogelijk. En daarom moeten die casino's dat geld teruggeven.
Ja, en dat is wel een interessant uitgangspunt.
Ja.
Want dat betekent dat iedereen die geld heeft verloren,
dat in principe terug zou kunnen halen.
Gaan nu ook al geluiden op dat er van die massaclaims worden voorbereid om dit terug te krijgen?
Zeker wel. De advocaat Bensie Loonstein, die heeft zich hier eigenlijk vastgebeten. Ja, en die heeft hartstikke veel cliënten waarbij hij inderdaad, toen ik hem gisteren belde over deze uitslag, was hij op weg naar de rechtbank van Amsterdam, omdat er weer twee, liepen waar hij moest gaan pleiten. Dus ja, dat is natuurlijk nu aan de lopende band gaan er zaken komen.
Ja, en daarbij kan je nu al voorstellen dat die gokbedrijven bijvoorbeeld al verloren hebben. Want als dit de reden is, geen vergunning.
Kijk, elke rechter zal zijn eigen afweging hebben. Maar in ieder geval ligt er nu wel een klinkende uitspraak. Ja.
Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, het is ook wel een beetje eigen schuld, dikke bult, toch? Ik bedoel, je gaat zelf gokken. In hoeverre is daar een bedrijf voor verantwoordelijk?
Ja, kijk, dat voel ik ook wel. Ja. Maar dat is wel natuurlijk een onderbuikgevoel, hè? Elk mens is anders. Ja, waar de ene mens zegt van, ik pas hier even, want ik voel dat dit aan me gaat trekken. Ja, is een ander verkocht. En die gooit bij wijze van spreken zijn hele spaarrekening ertegen aan. Wat wel in ieder geval is, hè, is dat het wetenschappelijk is aangetoond dat het verslavend is. Je zou ook kunnen zeggen van, verbied het hele gokken. Maar ja, dan moet je eigenlijk bijna de mensheid verbieden. Want zo oud als de mensheid is, is ook het gokken.
Ja, en je zei zojuist al sinds de jaren 90, sinds de opkomst van het internet, is dat gokken online
gebeurt
gewoon.
Het.
Ja, gebeurt het. Dus dat kan je ook haast niet aan banden leggen. Maar een ander interessant punt wat je zojuist noemde is die zorgplicht die gokbedrijven hebben. Hoe is dat tegenwoordig geregeld dan, die zorgplicht?
Nou ja, kijk, die zorgplicht is er echt. Die is gewoon wettelijk vastgelegd.
Dus je moet
vastgesteld dat een casino moet gewoon eigenlijk als iemand blijft komen, geld blijft inzetten, dan zou er eigenlijk een soort van toch interventie moeten zijn of dat wel mogelijk is wat die persoon doet. Kijk, in de praktijk is dat vrijwel onmogelijk. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Kijk, je mag voor je 18 niet roken en niet drinken. Maar geef ze de kost die dat wel doen. Als mensen het echt willen en zeg maar niet zichzelf daarin in acht nemen of zichzelf niet beschermen, dan zou je kunnen zeggen van, ja, je kan dat niet bij een casino leggen. Maar dat gebeurt wel.
Ja, ja, en die casino's die hebben dus die zorgplicht. Dus kunnen ze op basis daarvan zeggen, nou, de afgelopen 3 jaar dat geld gaan we nooit meer teruggeven aan mensen. Want dan gaan we lekker discussiëren over die zorgplicht of dat wel of niet goed is gegaan.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel. Sorry, zeg maar het enige wat ik er nog even zo wil zeggen is. Kijk, het is natuurlijk wel als online casino. Kijk, er zit geen sluitingstijden op. Je hebt in een gewoon casino of een fysiek casino nog dat de deuren sluiten en dat je gewoon weg moet. Ja, dan houdt het eventjes op en dan kan je in ieder geval nog een soort van tot rust komen en misschien tot bezinning komen. Kijk, dat kan bij een online casino natuurlijk niet. 24/7 gaat dat altijd maar door. Dus het is natuurlijk ook wel een soort van wassen neus om te verwachten dat daar een zorgplicht kan worden uitgevoerd. Misschien kan je hem wel opleggen, maar uitvoeren is natuurlijk wel iets anders.
Ja, ja, maar dat is in ieder geval een stuk discutabeler dan het punt dat er geen vergunning is en dat je op basis daarvan het geld terug moet betalen.
Helder.
Nou, dan gaan we dat in ieder geval de komende periode flink in de gaten houden, want het kan nog eens flink in de papieren gaan lopen voor die bedrijven.
Ik denk eerlijk gezegd dat het echt een druppel op gloeiende plaat is voor deze bedrijven.
Als het per persoon al richting de 2 ton gaat en er komen zo meteen honderden mensen, ja, dan zijn het toch serieuze bedragen.
Ja, maar daar wordt zo verschrikkelijk veel geld gaat er om in het casinoleven. Dat natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Maar vergis je niet, kijk, het moet wel aangetoond worden. Hè. Kijk, natuurlijk heb je, dat is wel het leuke van online casino. Het geld gaat natuurlijk rechtstreeks van je bank naar het bedrijf. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk wel bewijzen.
Geldstromen zijn
makkelijker,
zichtbaar.
Ja, dan dat je zeg maar met je 50'tjes naar het casino toe gaat. Maar je kan ook winnen. Kijk, en de winst, die wordt daar wel van afgehaald. Ja, hè? Het is niet zo van, oh, je hebt verlies gedraaid. Dat krijg je terug. Maar de winst, het wordt wel verrekend.
Ja,
laat
wordt
dat wel
een sommetje. Ja. Ja, het is niet dat je nu met terugwerkende kracht al je verliesbeurten
verlies terugkrijgt en je winst mag houden.
Nee, zo, mag
nee, zo werkt het
niet. Nee, dat is in ieder geval duidelijk. Nou, in ieder geval bedankt voor de toelichting en de uitleg, Marcia de Jong. En ook bedankt voor het luisteren, want dit was het alweer voor vandaag. Morgen om 4:30 zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app. En vind je dit interessant? Denk er dan eens over na om een abonnement op de Telegraaf af te sluiten. Tot morgen.